Gemeente, laten we deze dienst beginnen door met elkaar te zingen. Lofzang van Zacharias, het eerste vers. Lof zij de God van Israël, de Heer die aan zijn erfvolk dacht en door zijn liefderijk bestel verlossing heeft teweeggebracht. Lofzang van Zacharias, het eerste vers. Gods woord bij het evangelie van Lucas, het eerste hoofdstuk, de versen 57 tot het einde. Dus Lucas 1 vanaf vers 57 tot het einde. Maar vooraf stellen we ons onder de tucht en voor de spiegel van Gods heilige wet, die u kunt vinden in Exodus 20 en Deuteronomium 5. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Het eerste gebod, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod, gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod. Gedenk de Sabbatdag dat ge dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Het vijfde gebod. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het zesde gebod. Gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod. Gij zult niet echt breken. Het achtste gebod. Gij zult niet stelen. Het negende gebod. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het tiende gebod. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Dan lezen we nu Lucas 1 vanaf vers 57. En de tijd van Elisabeth werd vervuld dat ze baren zou, en zij baarde een zoon. En die daar rondom woonden en haar magen hoorden dat de Heere zijn barmhartigheid grotelijks aan haar bewezen had, en waren met haar verblijd. En het geschiedde dat zij op de 8e dag kwamen om het kindeke te besnijden, en noemde het Zacharias naar de naam zijns vaders. En zijn moeder antwoordde en zeide, niet al zo, maar hij zal Johannes heten. En ze zeiden tot haar, er is niemand in uw maagschap die met die naam genaamd wordt. En ze wenkten zijn vader, hoe hij wilde dat hij genaamd zou worden. En als hij een schrijftafeltje geëist had, schreef hij zeggende, Johannes is zijn naam. En zij verwonderden zich allen. En terstond werd zijn mond geopend en zijn tong losgemaakt. En hij sprak, God lovende. En er kwam vrees over allen die rondom hen woonden, en in het gehele gebergte van Judea werd veel gesproken van al deze dingen. En allen die het hoorden namen het ter harte, zeggende, wat zal toch dit kindeke wezen? En de hand des Heren was met hem. En Zacharias, zijn vader, werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde, zeggende, geloofd zij de Heere, de God Israëls, want hij heeft bezocht en verlossing teweeggebracht zijn volken. En heeft een hoorn der zaligheid ons opgericht in het huis van David zijn knecht. Gelijk hij gesproken heeft door de mond zijn er heilige profeten die van het begin der wereld geweest zijn. Namelijk een verlossing van onze vijanden en van de hand van al degenen die ons haten. Opdat hij barmhartigheid deed aan onze vaderen. En gedachtig waren aan zijn heilig verbond en aan de eed die hij Abraham, onze vader, gezworen heeft om ons te geven. Dat wij, verlost zijnde uit de hand onze vijanden, hem dienen zouden zonder vrees, in heiligheid en gerechtigheid voor hem, al de dagen onzes levens. En gij, kindeke, zult een profeet des Allerhoogsten genaamd worden, want gij zult voor het aangezicht des Heren vooruitgaan om zijn wegen te bereiden, om zijn vol kennis der zaligheid te geven in vergeving hunner zonden, door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onze Gods, met welke ons bezocht heeft de opgang uit de hoogte, om te verschijnen degenen die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods, om onze voeten te richten op de weg des vredes. En het kindeke wies op en werd gesterkt in de geest en was in de woestijnen tot de dag zijner vertoning aan Israël.
Gemeente, zingen we nu verder van de lofzang van Maria, het derde vers. Hoe heilig is zijn naam, laat volk bij volk tezaam barmhartigheid verwachten, nu hij de zaligheid voor die hem vrees bereidt door al de nageslachten. Lofzang van Maria, het derde vers. Gemeente, wij willen vanmorgen met Gods hulp u een preek lezen van wijlen dominee A. Hogerland. En de tekst kunt u vinden in Lucas 1, het 63ste en het 64ste vers, waar Gods woord en onze tekst aldus luidt. En als hij een schrijftafeltje geëist had, schreef hij zeggende, Johannes is zijn naam. En zij verwonderden zich allen. En terstond werd zijn mond geopend en zijn tong losgemaakt. En hij sprak, God lovende. Dan willen we nu verder zingen van Psalm 66, het tweede vers. Al het aardrijk smeek u neergebogen. Het heft de schoonste psalmen aan, gezangen die uw naam verhogen. De glorie van uw wonderdaan komt allen. U ziet Gods wijze wegen. Wat is zijn werking hoge ducht het zij. Hij het mensdom met zijn zegen bezoekt of met zijn strenge tucht. En wat er verder volgt in het achtste vers, Psalm 66, vers 8 en vers 2 en vers 8. En hij, en als hij een schrijftafeltje geëist had, schreef hij zeggende: Johannes is zijn naam. En zij verwonderden zich allen. En terstond werd zijn mond geopend en zijn tong losgemaakt en hij sprak, God lovende. Deze woorden bepalen ons bij de verwondering van Zacharias. Ten eerste de aanleiding tot die verwondering. Ten tweede de ervaring van die verwondering. En ten derde de roemtaal bij die verwondering. Dus de verwondering van Zacharias. Ten eerste de aanleiding tot die verwondering. Ten tweede de ervaring van die verwondering. En ten derde de roemtaal bij die verwondering. Gemeente, Zacharias is oud geworden. En het zou niet lang meer duren of zijn priesterlijke bediening was ten einde. Wij weten dat de priesters in het Oude Testament reeds op 55-jarige leeftijd niet meer in de tempel mochten dienen. En dat zij dan plaats moesten maken voor een ander. Wat Zacharias nog niet te beurt gevallen was, was dat hij met de schaal, met het reukwerk mocht ingaan in het heilige, om het reukwerk aan te steken voor het aangezicht des Heren. Want over deze zaak werd het lot geworpen. En sinds zijn priesterlijke bediening was het lot nog nooit op hem gevallen. En nu het bijna zover was dat hij zijn ambt zou moeten neerleggen, viel het lot op hem. En dan zien wij deze priester met blijdschap ingaan in het heilige om het reukwerk aan te steken. Dat reukwerk zou opgaan naar boven en daarna zou de priester het volk dat in het voorhof was biddende zegenen met de hoge priesterlijke zegen. Gemeente, Zacharias diende dus in de tempel. En alles wat in de tempel was, zag op dat grote lichaam dat komen zou, Christus. Al de schaduwen, de priesters, de offeranden, de heilige dingen en de heilige tijden zagen op hem, die van de Vader gegeven is tot wijsheid, tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking en tot een volkomen verlossing. Geen wonder dat de Bijbelheiligen van het Oude Testament hijgden naar de instellingen des Heren. Want daar ontmoetten zij de Heren in de weg van zijn instellingen. En daar zagen zij hoe God zonder krenking van zijn deugden gemeenschap hebben kon met verloren zondaren en zondaressen. Daar zagen zij hun onreinheid, hun onheiligheid en hun hemelhoge schuld. Maar daar zagen zij ook op dat offerlam dat komen zou. En het wasvat ter reiniging, waarin verloren zondaren en zondaressen zouden gereinigd worden uit genade. Geen wonder dat dan ook Simeon en Anna in hun hoge ouderdom in de tempel waren. En daar de grote middelaar des verbonds mochten ontmoeten. Ze waren vergrijsd in het wachten en het verwachten. Maar de Heere heeft betoond dat Hij op zijn tijd en op zijn wijze vervulling geven zou naar zijn welbehagen. Geen wonder dat ook Gods kinderen van deze tijd, dus in het Nieuwe Testament, hijgen naar de instellingen des Heeren als bedroefden om der bijeenkomst wil. Die menigmaal mogen ervaren dat God op de daken laat prediken wat er in de binnenkamer geschiet. En dat Christus voorgesteld wordt in al zijn heil en middelaarsgraveerselen. Zoals hij van de Vader gegeven is. Zoals hij op deze aarde gekomen is. En zoals hij zich doodgeliefd heeft aan het vloekhout des kruises. Om verloren zondaren en zondaressen met God te verzoenen. En ze terug te brengen in Gods gunst en gemeenschap. En dat op gronden van recht en gerechtigheid, zodat David in Psalm 27 zegt, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. De priester Zacharias is dan ook zeer verblijd. Ik zie hem in mijn gedachten gaan. Daar gaat hij met een schaal met reukwerk naar het reukofferaltaar, om te gaan offeren voor het aangezicht des Heren. Wellicht zal hij de schaal met reukwerk en van zijn ontroering bevende handen gehouden hebben, dat dat hem nu nog te beurt mocht vallen. Maar gemeente, er is nog iets anders. Als Zacharias daar staat, of als hij daar naar het reukofferaltaar loopt, komt de engel Gabriel, de aartsengel die voor God staat, met een blijde boodschap van de hemel. Als Zacharias die engel ziet, is er ontroering en vrezen in zijn ziel en geen wonder. Toen de herders in Bethlehems velden een engel zagen, waren zij bevreesd vanwege de heerlijkheid des Heren. En als wij dan weten dat een mens voor de heerlijkheid des Heren niet bestaan kan, dan is het gedurig nodig dat Gods kerk, die zo bevreesd over de wereld kan gaan, dat God zijn kerk, die zo bevreesd over de wereld kan gaan, altijd maar weer toeroept: vrees niet. Gemeente, zij die reden hebben om te vrezen, die vrezen niet. Maar zij die geen reden hebben om te vrezen, vrezen soms met duizend vrezen. Zij kennen de uitroep van de dichter: duizend zorgen, duizend doden kwellen mijn angstvallig hart. Voer mij uit mijn angst en noden. Tenzij de Heere zelf de vrezen des doods wegneemt, de vrezen van de strijd wegneemt en de vrezen in hun bestaan wegneemt en hen doet opzien tot de grote opziener en herder hunner zielen, die de vrezen des doods heeft weggenomen en de zaligheid heeft aangebracht. En die zijn vrezend volk leidt door dit aardse tranendal de eeuwige overwinning tegemoet. Wat zegt die engel tot Zacharias? Hij zegt: uw gebed is verhoord. Gemeente, welk gebed? Dat zegt hij er direct achteraan. Er was maar één gebed dat in het leven van Zacharias altijd maar weer naar boven ging. Dat was het gebed om een mannelijk zaad. Gemeente, wat hebben deze twee godvruchtige mensen, die beiden rechtvaardig waren voor God, in hun leven gebeden als rechtelozen, als onwaardigen, als heilbegerigen en als dorstenden naar God om de geboorte van een mannelijk zaad. En ze hebben het niet verkregen. Het was of de hemel in deze van koper was en de aarde van ijzer. Het was alsof de Heere dat gebed van Zacharias en Elisabeth niet horen wilden. Want de hemel bleef gesloten. Zelfs hadden zij nog geen belofte ontvangen dat de Heere dat op zijn tijd en op zijn wijze zou vervullen. Abraham en Sarah hadden de belofte dat zij een zoon zouden ontvangen. En al ging het dan door de weg der onmogelijkheid heen, Abraham kon pleiten op de belofte Gods en dat hij een waarmaker was van zijn woord. Maar Zacharias kon daar niet op pleiten, want hoewel de Heere wel het gebed gewerkt had, hij had geen belofte gegeven. En nu waren Zacharias en Elisabeth beiden oud geworden. Het gebed was opgehouden en het was dus totaal onmogelijk geworden. Vandaar ook dat zij dat artikel niet meer in hun gebed hadden. Ze hadden de moed opgegeven, want het kon niet meer. En juist toen de moed was opgegeven en het niet meer kon, juist toen het een afgesneden zaak was en zij dachten: zou God zijn genade vergeten, nooit meer van ontferming weten? Juist toen kwam de Heere als die grote, soevereine eigenaar van alles wat adem heeft en leeft, met deze boodschap: uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren. En dan komt er nog iets bij. Het zal een zoon zijn die groot zal zijn voor de Heere. In vers 15 tot 17 lezen we duidelijk wat die zoon van Elisabeth wezen zou. Hij zou de wegbereider, de voorloper zijn van de Messias die komen zou. Hij zou groot en tevens Nazireër God zijn. Hij zou heen gaan in de geest en in de kracht van Elia voor hem, die komen zou in de volheid des tijds. De beloofde aan de vaderen, de zaligmaker van verloren zondaren en zondaressen, door wiens hand het welbehagen des Heren gelukkiglijk zou voortgaan. Hij zou dus groot zijn voor de Heer. En dat in zulke tijd. En dan zulke kind geliefden. In die tijd waarin de kerk des Heren klaagde, zouden Gods beloftenissen immer hun vervulling missen? Waarin Sion zeide, de Heere heeft mij vergeten, de Heere heeft mij verlaten. Maar de Heere zegt, kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontfermen over de zoon haars buiks? Of schoon deze vergaten, zo zal ik toch u niet vergeten. Zie, ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd, uw muren zijn steeds voor mij. Geliefden, Gods kinderen in het Oude en het Nieuwe Testament kunnen menigmaal denken dat de Heere hun geroep niet hoort, dat hij hun noden niet ziet en hun smarten niet telt. Maar alles wat de Heere door genade in het hart gewerkt heeft, zelfs de stille verzuchtingen, de tranen en gebeden, het hongeren en het dorsten naar hem, komt tot God in de hemel en hij aanschouwt het. Waarom? Omdat hij neerziet op een verbroken hart en een verslagen geest. Op degenen die het leven in eigen hand niet meer kunnen vinden. Die in het donker en in kommer van de ziel uitschreeuwen, geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Wat betekent de naam Zacharias? Die betekent God gedenkt. O, dat de betekenis van die naam ook eens in uw naam zou mogen uitkomen. Het ging dwars tegen alle berekeningen in. God gedenkt? God sneed juist het gebed af. Is dat dan een gedenken Gods? Maar juist toen Zacharias aan een einde was gekomen en geen uitkomst meer zag, toen ging de Heere gedenken aan zijn verbond. Dat verbond dat in der eeuwigheid is, dat hij in eeuwigheid gesloten heeft en dat van geen wijken en geen wankelen weet. Dat verbond dat door de middelaar bevestigd zou worden, dat verklaard wordt in het hart van verloren zondaren en zondaressen. En dat tot in der eeuwigheid zijn zal. Maar de mens moet er buiten gezet worden. Hij moet alles verliezen om Christus te gewinnen. Juist dat ellendige volk dat voor Gods aangezicht in het stof bukt. En dat de zaligheid van binnenuit naar buiten wil doen openbaren. Dat zal ervaren dat de zaligheid buiten hen ligt en in hun hart ingewerkt wordt. God werkt een afgesneden zaak op deze aarde, opdat hij er de eer van ontvangen zou, bij de aanvang, maar ook bij de verdere voortgang. Elisabeth betekent, God is mijn eed of de God van mijn eed. En nu leek het of God zijn eed aan Abraham, Isaac en Jacob en aan al de Bijbelheiligen gezworen niet meer gedacht, of God zijn eed nooit meer zou vervullen. En juist toen, geliefden, geschiedde dat eeuwige wonder van genade. Dat God bij aanvang en ook bij de voortgang door het afgesnedene heen werkt. Juist toen het onmogelijk geworden was, ging de Heer het heil openbaren. En hij zei tot Zacharias, uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren. Geloofde Zacharias dat? Gemeente, het gaat over de aanleiding daartoe. Wij weten dat Zacharias in ongeloof zeide, waarbij zal ik dat weten? Ik zou u, om deze dingen enigszins duidelijk te maken, in de eerste plaats willen wijzen op het verschil tussen het niet begrijpen en het niet geloven. Het was hier niet zo dat Zacharias het niet begreep, maar hij geloofde het niet. Ik denk aan Maria. Haar werd door de engel gezegd dat het heilige dat uit haar geboren zou worden, Gods zoon genaamd zou worden. En toen zei Maria, hoe zal dat wezen, terwijl ik geen man beken? Zij begreep dus niet wat de Heere ermee bedoelde. Dat was dus geen ongeloof. Daarom ging de engel haar liefelijk verklaren hoe de Heere dat werken zou. Maar bij Zacharias is het ongeloof tegenover de belofte Gods en het woord Gods. Want de engel zegt, ik ben Gabriel, die voor God sta. Ik kom niet met een boodschap om u te verleiden of om u te bedriegen. Ik ben van God uit de hemel neergedaald om u deze boodschap te brengen. En nu zegt Zacharias, waarbij zal ik dat weten? Ongeloof redeneert, ongeloof verdenkt, het maakt hard en het gelooft de belofte Gods niet. Er is onderscheid tussen klein geloof, zwak geloof en ongeloof. Gemeente, klein geloof en zwak geloof roepen menigmaal met de vader van de maanzieke knaap uit. Ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. De vader van dat kind had zeer veel verdriet van zijn zwak geloof en klein geloof. Daarom riep hij met tranen, kom mijn ongelovigheid te hulp. Klein geloof vraagt menigmaal om een teken, maar ongeloof barst niet in tranen uit. Ongeloof is hard, het verdenkt God en zegt, waarbij zal ik dat weten? Er is verschil tussen een teken vragen in ongeloof en een teken vragen in klein geloof. Een teken vragen in ongeloof is met het teken in de diepte terechtkomen. Maar als er een teken wordt gevraagd in klein geloof, dan komt God menigmaal klein geloof met vriendelijkheid tegemoet en geeft hij het teken waar ze om vragen. Opdat zij de zaak die voor hen te groot is zouden aanvaarden als de belofte Gods. Maar omdat Zacharias een teken vraagt in ongeloof, komt hij met dat teken in de diepte. De Heere geeft hem wel een teken en zie, gij zult zwijgen en niet kunnen spreken tot op de dag dat deze dingen geschied zullen zijn. Deze man die zoveel van de vreze Gods ontvangen had en geoefend was in het leven der genade, was een ongelovige aangaande de beloften Gods. En dat nam de Heere hem zelf zo kwalijk dat hij 9 maanden lang als een stomme over de wereld moest gaan. Zelfs zijn priesterlijke bediening moest hij opgeven, omdat hij God had verdacht en hard was in ongeloof. Ongeloof is een zeer grote zonde in het hart van Gods kinderen. Door ongeloof hebben wij in hoogmoed des harten God de rug en de nek toegekeerd. En geloof en ongeloof kampen in het hart van Sion. Zij kunnen het menigmaal niet geloven, maar het is wel een groot verschil of het klein geloof en zwak geloof is, of dat het alleen ongeloof is. En dat ongeloof krijgt wel een teken, maar daarmee komen ze in de diepte, opdat ze zouden leren wat het zeggen wil om God niet te geloven op zijn woord. Intussen gaat God door, of Gods kerk het nu gelooft of niet, zijn beloftenissen zullen doorgaan en hij zal zijn welbehagen uitvoeren dwars door het onmogelijke heen. Hij zal er de eer van ontvangen en betonen dat hij Sions eeuwige koning is, die ondanks alles doorgaat, opdat de kerk genade zou bewonderen, in het stof zou mogen bukken en roemen, en de roem zijner majesteit zou groot maken, omdat hij het gedaan heeft. Dat zien wij in onze tweede gedachte, de ervaring van die verwondering. Gemeente, in die tussentijd ontmoeten Maria en Elisabeth elkander. 2 moeders, een jonge aanstaande moeder en een oude aanstaande moeder. Het waren 2 beminden des Heren. Zij konden metterdaad zeggen, komt, luister toe gij Godgezinden, gij die de Heere van harte vreest, hoort wat mijn God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Toen Elisabeth de groetenis van Maria hoorde, ging Johannes reeds de middelaar aanwijzen, want het kindeke sprong op in haar buik. En Elisabeth zeide, van waar komt mij dit, dat de moeder mijns heren tot mij komt? En die heren had zij zo nodig. Hebt u die ook nodig, gemeente? Die heren die gij lieden zoekt, zegt Malachi. Wij hebben ons buiten zijn gunst en gemeenschap gezondigd. En buiten de heren is er geen leven mensen. maar een eeuwig zielsverderf. Geen tranen, geen gebeden of goede voornemens zijn de grond van de zaligheid. Maar de grond van de zaligheid ligt in God drie-enig eeuwig vast. Maria komt vanuit Nazareth in het hoge noorden te Hebron. Ze ontmoeten elkaar als twee Godgetrouwen die hetzelfde werk in hun hart hebben ontvangen en die uit hun hart kunnen vertellen wat God aan hun ziel gedaan heeft, maar ook hoe zij op een heel bijzondere wijze de moeder worden van de voorloper en de moeder van de eeuwige middelaar. En Zacharias, hij ziet dat de Heere zijn beloften gaat vervullen, maar zijn tong kleeft aan zijn gehemelte. Ik hoorde zijn gedachten die twee vrouwen spreken over de wonderen des Allerhoogsten. En Zacharias zit er als een stomme bij. Zijn hart is boordevol van de goede tierenheden des Heren. En toch is er knaging in zijn geweten, want ook hij had kunnen vertellen wat grote dingen God gedaan heeft. Maar hij loopt met een gesloten mond en dat om het God onterende ongeloof. Het is zijn eigen schuld, Zacharias. U zou ook hebben kunnen meespreken van dat grote heil dat God aan het volbrengen is, maar u moet zwijgen door eigen schuld. Gods kinderen kunnen soms jarenlang met een gesloten mond over de wereld gaan. En dat om eigen schuld, vanwege het God onterende ongeloof of door het wandelen in zondige wegen. Ze sluiten menigmaal zichzelf de mond. En als God niets geeft te beleven, dan moeten ze teren op een korst die soms wel 20 jaren oud is. Maar God geeft aan zijn kerk die dicht bij hem leeft en door de oefening des geloofs schuiling mag zoeken bij hem, dagelijks manna. Als zij de omgangen met hem dagelijks mogen ervaren, dan hebben zij geen gesloten mond, maar een geopend hart en ook een geopende mond. Dan zitten zij er niet als een stomme bij, maar dan klinkt het als muziek in hun oren, als Gods daden door een ander worden verteld. Dan kunnen zij daarin ook begrepen en dan kunnen zij meespreken over hetgeen God uit genade heeft gedaan. Zacharias zit erbij en hij moet zwijgen. Maar als de tijd vervuld is, wordt Johannes geboren. En 6 maanden later wordt Christus geboren. Eerst wordt dus Johannes geboren. Dus Johannes voor Christus. En nochtans is Jezus boven Johannes. Johannes zal moeten verdwijnen voor Jezus. Hij heeft eenmaal gezegd, hij moet wassen, maar ik minder worden. Johannes moest achteruit en Jezus moest op de voorgrond. Johannes zal voorbereider en wegbereider zijn om de wegen te banen waardoor de middelaar toegang vinden kan in het hart van verloren zondaren en zondaressen. Hij zal de harten der vaderen bekeren tot de kinderen en alzo een toegerust volk bereiden. En dat is ook zo, gemeente, in het leven van Gods kerk. Eerst Johannes en dan Jezus. Ik heb die vraag wel eens gesteld. Hebt u wel eens in de ogen van Johannes de Doper gekeken? Hij kwam in de geest en in de kracht van Elia. Dat betekent, hij kwam met een scherpe wetsprediking. Een zielsdoordringende prediking van recht, maar ook van genade. Johannes wees niet op zichzelf, maar hij wees op het Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt. Hij wees van zichzelf af en moest straks achteruit opdat Christus vooruit zou treden in het hart van verlorenen. In de landbouw komt eerst de ploeger en dan pas de zaaier. Eerst de ploegschaar van Gods heilig recht en van Gods heilige deugden, gemeente, daar kunt u nooit van buiten. Als u de middelaar buiten om het recht hebt aangenomen, dan hebt u een gestolen Jezus. Daar zult u gewisselijk bedrogen mee uitkomen. Daarom eerst de ploeg en God trekt diepe voren, omdat hij geen vlees en bloed spaart. Maar dan komt de zaaier. En hoe dieper nu het land geploegd is, Hoe losser de bodem is, dat weten de landbouwers wel. En dan is het nodig dat het zaad wortel kan schieten en voedsel uit de aarde kan trekken. Wel nu, als de ploegschaar van Gods recht door Johannes is getrokken, zal de Heere een toegerust volk hebben, omdat er plaats gemaakt is door Gods eeuwige geest. Dat is een proces bij aanvang, maar ook bij de verdere voortgang, omdat het gedurig nodig is dat ze kennis maken met Gods recht en met Gods wet, om alzo de middelaar in zijn heilgraveerselen te leren kennen, die blank en rood is en de banier draagt boven 10.000. Als Johannes wordt geboren, wat gebeurt er dan? De mensen die rondom hen wonen, zijn met hen verblijd. Ze zijn verwonderd en bevreesd. Wat zal toch dit kindeke zijn? Wat een wonderlijk kind en een wonderlijke tijd. En door welke afgesneden zaak is dat kind op de wereld gekomen? En Zacharias, zijn hart is boordevol, maar de fontein is verzegeld. Vaders in het midden van ons, let er eens op. Ik zie in mijn gedachten Zacharias zich buigen over dat kind. En gaat het nu in de eerste plaats over zijn kind? Nee. In de eerste plaats gaat het over dat kind van Maria. Want zijn kind is het bewijs dat Maria's kind geboren zal worden. En Maria's kind, de zoon des vaders, de eeuwige middelaar des Nieuwe Testaments, daarin ligt de zaligheid. Als Johannes geboren wordt, wordt ook Christus geboren. En dat is juist het grote heil dat God verkondigt aan Zacharias. Het gaat dus om het kind van Maria, de middelaar Gods en der mensen, de mens Christus Jezus. Zacharias wil spreken, doch hij kan het niet. Maar zijn hart is boordevol, het zou barsten. Er zijn tijden in het leven van Gods kinderen dat als zij niet spreken zouden, de stenen zouden spreken. Job zegt, ik ben der woorden vol. En toch kan die verzegelde fontein alleen maar geopend worden door de Heere. Als de buren aan Elisabeth vragen hoe zijn naam moet zijn, dan zegt zij, Johannes is zijn naam. Dat kunnen de buren niet begrijpen. Want het was in die tijd de gewoonte dat men de kinderen noemde naar de namen van de vaders of de grootvaders. En er was niemand in hun familie die Johannes heette. Hoe kan hij dan Johannes genoemd worden? En dan gaan ze het aan Zacharias, zijn vader, vragen. Hoe is de naam van het kind? En Zacharias wil het zeggen, gemeente, maar hij kan het niet. En als hij dan een schrijftafeltje of een kleitafeltje geëist heeft, dan schrijft hij Johannes is zijn naam. Johannes betekent God is genadig. En dat is ten volle waar. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Dit slaan als aardrijks einden gade. Nu onze God zijn heil ons schenkt. God is genadig. Dat is het woord in het hart van een arme zondaar of zondares. Die om genade smeekt. Die hongert en dorst en als een almachtige over de wereld gaat en zegt, Heere, wees mij arme zondaar of zondares genadig, die van genade leven moet. Wij roepen de zulken toe, die in het holle van de nachten schreeuwen om genade, God is genadig. Dat is gebleken in de geboorte van Johannes. Want na Johannes komt Jezus en die heeft genade gepredikt. Die heeft gepredikt dat er genade is voor de grootste van de zondaren en de zondaressen. Hij heeft gezegd, de geest des Heren, Heren is op mij. Omdat de Heere mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen, de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart. Om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen opening der gevangenis. Zijn er hier van die gevangenen? Zijn er van die zachtmoedigen? Zijn er die met hun ketenen rammelen naar de hemel? God is genadig. Hij gedenkt aan zijn verbond tot in der eeuwigheid. Het heil dat komen zou, is gekomen. En Johannes was zijn voorloper. En als Zacharias in ongeloof schrijft, in geloof schrijft, breken de banden des ongeloofs. En worden de banden van zijn tong losgemaakt. En dan spreekt hij God lovende. Dat is onze derde gedachte. De roemtaal bij die verwondering. Als de banden breken in het hart van Gods kinderen, dan zingen ze in God verblijd, aan hem gewijd, van 's Heren wegen. Zingen wij daar ook van, uit Psalm 138, het derde vers. Want groot is Heren heerlijkheid, zijn majesteit ten top gestegen. Hij slaat toch schoon, oneindig hoog, op hen het oog, die nederig knielen. Maar ziet van ver met gramschap aan, de ijdele waan der trotse zielen. Psalm 138, vers 3. De tong van Zacharias werd losgemaakt. God maakte zijn tong los en hij sprak God lovende. Geen klacht kwam er over zijn lippen vanwege de tijden die hij had moeten zwijgen. Dat was rechtvaardig verdiend. Dat was nodig en het werd ook door Zacharias goedgekeurd. God kon met Zacharias niet anders handelen. Daarom kwam er ook geen klacht over zijn lippen. Als God zijn kerk uit bange noden haalt, al moeten zij dan soms geliefde panden verliezen, en zitten ze bij het dode lichaam van een geliefde. Als God dan de banden breekt, het ongeloof verbreekt en de tong losmaakt, dan komt er geen klacht over hun lippen, maar dan spreken ze God lovende. Is het geen wonder, gemeente, dat hij niet klaagt over de tijd dat hij als een stomme over de wereld ging? Klagen deed hij niet, maar wel roemen in de God des verbonds. Maar gemeente, het is niet te zeggen hoeveel inwendige klachten er die 9 maanden in het hart van Zacharias zijn geweest, maar ook niet hoe hij zich aangeklaagd heeft als een ellendig en verdorven vat dat niet waardig was de aardbodem te beslaan. Hij zal zich 1000 maal verfoeid hebben voor het aangezicht des Heren. O, dat God onterende ongeloof. Maar toen zijn tong losgemaakt werd, kwam er geen klacht over zijn lippen, maar alleen de roemtaal des geloofs. Geloof zij de Heere, de God van Israël. En dan volgt de lofzang. Wat valt ons daarin op? Dit. Dat hij eerst spreekt over de hoorn der zaligheid en over de verlosser Israëls. Wij zouden het misschien anders doen. Wij zouden wellicht God gaan loven, omdat hij zo genadig op Elisabeth heeft neergezien. En omdat hij ons gebed verhoord heeft. Maar dat doet hij het laatst. Eerst gaat hij het kind van Maria roemen, want daarin lag zijn zaligheid. We zien dus duidelijk dat het bij Zacharias niet om aardse dingen ging. Hij roemt de daden Gods, de wijsheid Gods en de grootheid Gods. Hij roemt het verbond Gods, het welbehagen Gods. Kortom, hij roemt al de heilgeheimen Gods, omdat daarin zijn zaligheid lag. Het ging om zijn zaligheid. En als hij dan die zaligheid in Christus geroemd heeft, dan zegt hij, en gij kindeken, zult als een profeet des Allerhoogsten genaamd worden. Want gij zult voor het aangezicht des Heren heen gaan, om zijn wegen te bereiden. Dan is het of hij tot zijn kindeken spreekt door het geloof. En hij zegt, om zijn volle kennis der zaligheid te geven, in vergeving hunner zonden. Dan gunt hij God de eer, omdat de ere Gods hem meer waard is dan alles van de wereld, ja dan zijn eigen zaligheid. Alles wat van hemzelf is, komt op de achtergrond, Elisabeth en Johannes. Maar dan komt Christus op de voorgrond, en God en zijn heilsweldaden uit vrije genade. Degenen die daarbij stonden, de buren en de bekenden, zal het wel wonderlijk te moede geweest zijn. We lezen dat er grote vrezen kwam over allen die het hoorden. Wat zou de Heere nu doen? Welke grote dingen ging de Heere nu openbaren? Zij konden het niet begrijpen. En gemeente, de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des geestes God zijn. Want ze zijn hem een dwaasheid. Ze kunnen het niet bevatten en ook niet verstaan. Daar is het licht van Gods geest voor nodig. Vrezen kwam er. En was het nu maar Gods vrezen. Maar er is zoveel slaafse vrezen die weer overgaat. Wees eens eerlijk. We kunnen verwondering hebben en vrezen hebben. En soms Gods wonderlijke hand zien en daar een indruk van hebben. Maar het gaat weer weg. We gaan zo weer over tot de orde van de dag en we denken er niet meer aan. Maar als God de ware vrezen in ons hart werkt, dan is het waar. Des Heren vrees is rein, zij opent een fontein van heil dat nooit vergaat. In Zacharias hart was de ware vrezen gewerkt. En of men nu verwonderd was, of men nu haatte of verblijd was, de Heere ging met Zacharias en Elisabeth door. De Heere zou betonen dat hij een toegerust volk voor de middelaar zou bereiden. Door de voorloper die zijn komst zou aankondigen en zeggen, zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Gemeente, dat lam Gods hebben we nodig op weg en reis naar de eeuwigheid. Maar God maakt er plaats voor, eerst Johannes, dan Christus. En als Johannes als de ploeger is voortgegaan en het land toebereid om het zaad des evangelies te ontvangen, dan zaait die grote landman, de eeuwige vader van Christus, zijn zaad in het hart van verloren zondaren. En dan zullen ze hem ook leren zien als dat stervende tarwegraan, dat in de aarde gevallen en gestorven is. En daartoe kwam hij in de kribbe van Bethlehem, om verloren zondaren zalig te maken, waarvan, zegt Paulus, ik de voornaamste ben. Wel nu, de Heere mocht zelf zijn woord willen zegenen aan onze harten. Kinderen, de Heere mocht ook in jullie harten zijn naam openbaren. Want die naam is een uitgestorte olie, daarom hebben hem de maagden lief. Kinderen zoals Johannes worden er niet meer geboren. Dat was een eenling op de grens van het Oude en het Nieuwe Testament. Hij was de voorbereider van de middelaar. Maar kinderen die genade ontvangen in de tijd, worden nog wel geboren. En nu gaat het erover of wij door genade daarbij mogen behoren, om als een zaad gezaaid door de Heere ook vruchten te mogen voortbrengen, van geloof en bekering waardig. Jonge mensen, wat was het kind van Zacharias en Elisabeth door de Heere gezegend reeds van zijn geboorte af. Want reeds voor zijn geboorte wees hij Christus aan. Gelukkig zij die in hun jeugd en in hun jonkheid de Heere mogen vrezen. De wereld gaat voorbij met al haar begeerlijkheid. Daar ligt geen zegen in. O mensen, geloof het toch. God heeft een twist met Nederland. Daarom is er zoveel afval en verval. Kom toch getrouwelijk op onder de middelen der genade. Stel u voor dat u morgen sterft en de Heere vraagt, hoeveel keren bent u die dag in de kerk geweest? En u hebt u altijd de middelen der genade waargenomen? En u zult dan staan met beschaamde kaken voor het aangezicht des Heeren en op 1000 vragen niet 1 antwoord kunnen geven. Gemeente, het gaat naar de eeuwigheid. Wat God vroeger deed, dat kan hij nog doen. Want hij is wonderlijk van raad en groot van daad. Jong en oud. De Heere zelf mocht maar plaats maken met de ploegschaar van zijn recht. En daarna Christus in onze harten openbaren door genade. Hij mocht zijn kerk nog moed en krachten geven. Te midden van het strijdperk van dit leven. Houd moed, bedrukte schaar, houd moed. Gaat uw weg door het onmogelijke heen en loopt ge soms met een gesloten mond over de wereld, wegens ongeloof, inwendige vijandschap en strijd, gelijk als Zacharias, dat u in de schuld voor God mocht komen en ervaren dat God op zijn tijd en op zijn wijze uw tong losmaakt en dat u geloven mag. Omdat hij het dat u God loven mag, omdat hij het gedaan heeft. Niet uit ons, maar alles uit hem. Zo gaat het naar Jeruzalem, op grond van de gerechtigheid van de middelaar, naar het welbehagen des vaders. Amen. Heere, wil u dan uw uitgenade uw woord zegenen. Wat waren deze mensen ook gelukkig, al ging het door het afgesnedene heen. Ze mochten ingeworden worden door u en het eens worden met u. En wil u dat nu eens aan ons allen schenken, Heere? Mochten we maar vragen of u ons van ons leven wilde afsnijden en dat het leven van u in onze harten ingeplant mocht worden. Want het was zo kernachtig, waar Johannes is, daar wordt Jezus geboren. Waar Johannes geboren wordt, daar wordt ook Jezus geboren. Dat was geen twijfel. En zou u dat dan willen werken, Heere, opdat uw eer mag klimmen uit het stof en uw naam eeuwig, eeuwig groot gemaakt mag worden, eenmaal, zonder zonde, zonder ongeloof, in de hemel, in het aanschouwen van dat grote kind des vaders. Heere, zou het ge toch willen geven, dat we het nu in hem begrepen mochten liggen, die horen der zaligheid. O, wil u het toch werken, Heere, vergeef dan al onze zonden, ook van dit uur en van dit samen zijn en ons tekort. Maar zou u toch willen zegenen wat van u was? Heere, wil u ze geven dat het meegaat naar de binnenkamer? En zou u op uw tijd en wijze het willen waarmaken? Heere, wilt ge dan ook in het verdere van deze dag nog in ons midden zijn? Onze broeders vanmiddag en vanavond helpen. Wil u ze geven wat ze nodig hebben en ieder op de beurt. En wil u maar schenken wat nodig is. Betoon u er vanaf te weten. En wil u ook hun dienstwerk zegenen. Heere, wil u dan ook aan uw knecht nog gedenken. We zijn hem zojuist vergeten. Maar Heere, wil u hem niet vergeten. Wil u toch geven dat u betoonde van hem af te weten. Hij mocht bedanken voor een beroep. En zou u dan toch willen geven, Heere, dat hij nog aan onze gemeente verbonden mag blijven. Tevens spreek ik tot ons ook de nood die er is. O Heere, wil u nog arbeiders geven in uw wijngaard. Opdat die ene naam verkondigd mag worden die onder de hemel is. Gedenk uw knecht dan in alle dingen. En dat vragen wij van u. Uit genade om Jezus wil. Amen. Zingen we nu de lofzang van Maria. Het derde vers. Hij spelt ons dat wij te allen tijd, wanneer die blijde heildag rees van s vijands dienstbaar juk bevrijdt, hem dienen zouden zonder vrees. Naar het heilig recht in ware deugd, o dierbaar kind, o stof van vreugd, geschenk van het alvermogen, elk noem u Gods profeet en geef u eer. Gij treedt voor het aanschijn van de Heer en baant zijn weg door leven en door leer. Eindigen we nu met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.